Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jesaja 6. Jesaja 6. De te zingen psalmen, psalm 33 vers 3. Psalm 45 vers 4. Psalm 73 vers 13. En de avondzang vers 7. Het te lezen schriftgedeelte Jesaja 6. Door te zingen psalmen, psalm 33 vers 3, psalm 45 vers 4, psalm 73 vers 13, de avondzang vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Psalm 33, vers 3. Hij schept in het heilig recht behagen. Zijn wijsheid is alom verspreid. Men hoort al het wereld rond gewagen van zijn goedert hier en uit zeer en al vermogen. Bracht de hemel bogen door zijn woord in het licht, heeft de flonker vuren sterren, die de tijd verduren, door zijn geest gesticht. Het derde vers van Psalm 33. Schriftlezing, gemeente, in het middaguur vindt u in het Oude Testament, in de profetieën van Jesaja, daarvan het zesde hoofdstuk. Schriftlezing in het middaguur Jesaja 6, handelt van het troonvisioen. Dat mag Jesaja zien. Er wordt daar ook geroepen. Feitelijk mag hij antwoorden op de vraag van God wie hij zal zenden tot dat volk, zendt mij. Dat is dus indirect een roeping. In ieder geval Jesaja 6, het troonvisioen van Jesaja, voorafgegaan door de lezing van de geloofsbelijdenis van Athanasius. Wij wijken daarmee af van de gebruikelijke lezing, namelijk van de geloofsbelijdenis van de apostelen, het apostolicum of de 12 artikelen van het geloof, het ongetwijfeld christelijk geloof. De geloofsbelijdenis van Athanasius, dat in verband met de behandeling van zondag 8 van de Heidelberger, die handelt immers van de drie-eenheid. En daarvan handelt ook deze geloofsvorm van Athanasius, de drie-eenheid. En deze geloofsvorm wordt gelezen voorafgaande aan de schriftlezing van Jesaja 6.
Zo wie wil zalig zijn, dien is voor alle dingen nodig, dat hij het algemeen geloof houde. En zo wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij den enige God in de drie-eenheid en de drieheid in de eenheid eren, zonder de personen te vermengen of het wezen de zelfstandigheid te delen. Want de persoon des vaders is een ander, die des zoons is een ander, die des heilige geestes is een ander. Maar de vader en de zoon en de heilige geest hebben één godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de vader is, zodanig is ook de zoon, zodanig is ook de heilige geest. De vader is ongeschapen, de zoon is ongeschapen, de heilige geest is ongeschapen. Onmetelijk is de vader, onmetelijk is de zoon, onmetelijk is de heilige geest. De vader is eeuwig, de zoon is eeuwig, de heilige geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigen, maar één eeuwige. Gelijk ook niet drie ongeschapenen, nog drie onmetelijken, maar één ongeschapene en één onmetelijke. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtigen, maar één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere, de Heilige Geest Heere. En nochtans zijn het niet drie heren, maar het is één Heere. Want gelijk wij ook door de christelijke waarheid genoodzaakt worden een iegelijke persoon afzonderlijk God of Heere te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of heren te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd. De Zoon is van alle Vader alleen niet gemaakt, nog geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van de Vader en de Zoon niet gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd, maar uitgaande. Zo is er dan één Vader, niet drie vaders, één Zoon, niet drie zonen, één Heilige Geest, niet drie heilige geesten. En in deze drieheid is niet eerst of laatst, niet meest of minst, maar de ganse drie personen hebben gelijk eeuwigheid en zijn elkander alleszins gelijk. Zodat in alle opzichten, gelijk nu gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in eenheid te eren zij. Daarom, zo iemand wil zalig worden, die moet aldus van de drievuldigheid gevoelen. Maar er is ook tot de eeuwige zaligheid nodig. dat hij ook de menswording van onze Heer Jezus Christus getrouwelijk geloven. Zo is dan het rechte geloof dat wij geloven en belijden dat onze Heer Jezus Christus Gods Zoon, God en mens is. Hij is God uit de zelfstandigheid des Vaders, voor alle tijden gegenereerd en mens uit de zelfstandigheid zijner moeder in de tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel en menselijk vlees. Den Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid. Die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door de eenheid des persoons. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus. Die geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, en vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden, bij wiens komst alle mensen zullen wederopstaan met hun lichamen en van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed gedaan hebben, zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad gedaan hebben, in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof, het welk indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende den tempel. De seraf stonden boven hem, eeniglijk had zes vleugelen met twee bedekte ieder zijn aangezicht en met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roepende en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, den Heere der Heerscharen, gezien. Maar een van de seraf vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonden is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heren, de welke zeide: Wien zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zeide hij: Ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet en ziende niet, maar merkt niet. Maak het hart des volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren horen, noch met zijn hart versta, noch zich bekeren en hij het genezen. Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstoord worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren en zijn om af te wijden. Maar gelijk de eik en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn.
Verootmoedig ons voor het heilig aangezicht des Heer in een gemeenschappelijk gebed. Dat is het eeuwige leven, dat ze u kennen. U de Almachtige, eeuwige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Eeuwige leven, u kennen. Als u zich openbaart aan de ziel. Heere, dan vrees zo'n ziel. O, dan is het niet dat is het eeuwige leven, maar dan vreest hij voor de eeuwige dood. Maar wie het licht heeft aanschouwd, weet hoe duister en diep verdoemelijk hij is. Wie onder uw ogen, en dat is maar ontzaglijk, klein beginsel, maar waar onder uw ogen is gekomen, die kan voor u niet bestaan. En dan kan dit woord heilig en al die andere woorden uit uw getuigenis wel hebben gesproken en er enige voorstelling van hebben gehad, als geen uw vlekkeloze heiligheid u vertoont aan de ziel, dan is er nog maar één weg, en dat is voor eeuwig wegzinken en verloren gaan. En toch is dat de weg tot het eeuwige leven. Die gaan nou iets zien van de eeuwige dood die verdiend is door tegen dat eeuwig licht te zondigen. Heren, en wilt u ons dat leren, want nu zijn we voor de tweede maal in de kerk. En er komt een keer dat we voor de laatste keer in de kerk zijn. En dan hoeven we vanmiddag niet te tellen hoeveel keer we in de kerk geweest zijn, want het heeft u gedaan. U houdt nauwkeurig boekhouding en al uw bemoeienissen met ons zijn opgetekend. En u komt er eenmaal op terug, wij hoeven niet te tellen. Maar één ding, daar hebben we mee te rekenen. Dat wel, al waren we één keer, al waren we nooit, is dat niet één keer onder uw woord geweest. Heer, al waren we buiten de kerk grootgebracht, dan zullen we nog, als u met ons in het recht gaat treden, en dat zult gij doen in het uur van het sterven en op de jongste dag, zo gij in het recht zult treden en gaan, dus aan onze ongerechtigheden zal niemand voor u kunnen bestand, zal wel verschil maken. Dan komen al die preekbeurten wel terug, hoe vaak wij onder uw woord zijn geweest of daar nooit zijn geweest. Het oordeel zal zijn, ga weg van mij, maar naarmate wij meer van u hebben vernomen, naarmate er meer bemoeienissen van u met ons zijn geweest, en des te langer we u wel dat op aarde hebben genoten, des te groter zal de straf zijn, des te dieper zullen wij verzinken, o dat een ieder van ons zich daarin rekenschap van mocht geven. Heren, en dan gaan we u onder ogen komen, en dan hebben we vanmiddag gelezen, Jesaja, een kind des Heer, een kind van u, wee mij. En verder komt de kerk niet. Die moet met alles wat er is geweest verloren gaan. En dan moet u zelf bij Jesaja opnieuw en uw knechtelijk uitkomst geven. En weer voeren door die aanvankelijke schrik heen. Als al die zonden weer zo gevoeld worden tot de bloed van Christus. Daar ligt vrede. En dan krijgen ze lust en liefde bij vernieuwing om u te dienen. En dan zeggen ze, dat is nou het eeuwige leven. En dan krijgen ze lust aan om voor die God die zo gaarne vergevend is in Christus, die al het zijne ten koste heeft gelegd om de schuld te verzoenen, om die God weer te dienen, zoals eenmaal is geweest in het paradijs, uit uw gemeenschap gevallen, tot een ontzaglijk zware arbeid geroepen, aan de vruchteloosheid onderworpen, zonder liefde van God in het hart. Wat is dat zwaar? Wat is dat onnoemelijk zware leven? Maar nu weer met liefde vervuld, weer op de wegen van heil en gerechtigheid te mogen treden. Dan wordt het een lust, Heere, om u te dienen. Van nature zucht de mens alleen bij de gedachte dat hij in dienst zou moeten staan van een ander. Maar dat wordt als een hartelijke begeerte. Heere, en daarom vragen wij u, ook in dit middaguur of zo uw woord mag opengaan door de kracht van uw geest, dat we u zo liggen kennen. Als een van uw kinderen hier het mag getuigen, maar zoals al uw kinderen toch ook hebben geleerd, als ze te maken krijgen met een vertorend God, als alles vol is van rook en van vuur, waarin zij eeuwig moeten omkomen, maar door het oordeel heen gedragen door een ander, toch weer, dat is maar eenmaal richtelijk, maar voor de waarneming steeds weer terug mogen worden gebracht in de rust die er alleen is, als ze mogen weten, hun zonde verzoend. U aan uw recht gekomen en in die verre een zondaar van de schuld bevrijd, omdat er nou één was, die in de breuk is gaan staan, die als middelaar Gods en de mens het ganse gewicht van de helse verdoemenis op zich heeft genomen om zijn kerk er voor eeuwig van te verlossen, dan, nou, dan is het goed bij uw aangezicht. Er zijn dan zoveel blijdschappen, een volheid en verzadiging aan vreugde. Heere, wilt u het ook ons leren? Hoeveel keer hebben we gehoord van Jesaja, van Hizkia, van David, van Abraham, en we zeggen als we naar huis gaan, misschien nog, oh, maar de gelukkige mensen. En misschien dat we ook nog zeggen, ik wou dat ik er ook iets van had. Dat ik dat nou mocht kennen. Maar ooit werkzaamheden gehad, thuis neergevallen, uw aangezicht gezocht, met ernst gebeden, ook bij de nacht en bij de morgen, bij het aanbreken van de dag, uw aangezicht gezocht, toen niet met rust en u niet meer aan de plaats te kunnen laten. Heere, gij weet het. En dan, hoe is het opgelost? Hebben we onszelf geholpen? Hebben we onszelf gerustgesteld? Hebben wij gezegd, ach, dat bloed is toch voor zondaren, en ik geloof dat ik wel een zondaar ben, zal dat bloed ook voor mij zijn? Hebben we zo onze bekering zelf bijeengesprokkeld? Heere, gij weet het. En dat is toch de taal die wij moeten bezigen. Gij weet het. En ja, dan zal ook voor een ieder van ons vanmiddag het zo persoonlijk uitgaan. We staan voor een ras naderende eeuwigheid en dat kan zo snel zijn. Soms horen we dat iemand ernstig ziek is en dan wordt er gevreesd. Maar waarom vrezen wij nu alleen maar voor diegenen die ernstig ziek zijn? Die het dan misschien gehoord hebben van een dokter, maar wat weet een dokter er nou van? Heren, maar we hebben het allemaal gehoord van u uit uw woord. Dat er één stap, één schrede is tussen ons en de dood. Het is ons aangezegd, maar daar rekenen we niet mee. Nee, daar rekenen we nooit mee. En toch zijn we er zo dichtbij, dat we beseffen, ons hart staat stil, het is eeuwigheid. En wat zullen we dan misschien nog verlangen naar de prediking, waardoor wij nog bekeerd konden worden? Misschien, want Heer, het zal in de hel verschrikkelijk zijn. Dan zal alles gelasterd worden. Zal er nog een verlangen zijn? Had ik maar. Aan de ene kant wel, aan de andere kant u lasteren. Dan is er geen ruimte meer voor nog ene vrome wens. Maar hoe het ook zij, Heere, we hoeven dat ook niet te weten. Als wij genade hebben ontvangen, zullen we het ook niet weten. Of we zullen het eenmaal zien, als wij aan uw zijde mogen vallen. Als de rook van hun pijniging zal opstijgen tot een eeuwigheid. Oh, dan zal er wat gehoord worden. Toch zal de kerk zich daarin verheugen. Want er wordt recht gedaan. U komt dan uw recht. Heren, en dat is toch wat we moeten leren. Dat is wat we moeten leren. Dat is toch een ontzaglijk stuk. En ten diepste is dat het enige stuk. Heren, een rechtvaardig God leren kennen. Om in hem een eeuwigheid te ontvangen. om nooit uitgeleerd te raken in wat u wezenlijk bent in al uw dierbare eigenschappen. Maar toch, hier zal er iets van worden gekend, er zal een begin moeten zijn. Een troonvisioen, een tempelvisioen, een woord, de rechte tijd gesproken, u bent vrij. Maar dat we u zullen kennen, daar zal het op aankomen. Door woord en geest onderwezen, in dat wezen Gods, gedenk ons in spreken en luisteren. In alles wat ons ook bezet kan houden, in deze middaguren, er zijn vele zorgen. We horen het ook in het midden van de gemeente, ook in de familiekring, hoe er ernstige ziekten kunnen zijn en dan kunnen we er ook vanmiddag zo mee bezet zijn. Als het gaat om een vader of schoonvader, zo dichtbij het sterven. Maar dat we dan ook, dat zou heel profijtelijk zijn, voor onszelf een overweging maken. De een weet het, ik weet het niet, zal het misschien voor mij nog dichterbij zijn. Mijn ziel, doorziet gij uw lot niet van uw vader of schoonvader of van broer of zus, maar doorziet gij uw eigen lot. Hoe zult gij dan van zonder schuld ontslagen en zo rechtvaardig verschijnen voor God? Heer, we zijn altijd bezig met een ander en daar is wel een reden soms ook wel toe. We kunnen bezorgd zijn en toch, als we gaan sterven, gaat het om ons. En een ander kan onze hand niet vasthouden en we kunnen een ander ook niet meenemen. Heer, het zo persoonlijk en daarom bidden wij u met alles wat er kan zijn, dat onze gedachten erop geleid mogen worden tot u. In de kennisneming van wie gij zijt, om in die weg bekeerd en met u verzoend te mogen worden. Zegen daardoor nog de prediking. Heer, het zal mogen gaan over u en dat durven we eigenlijk niet te zeggen. Hoe zullen wij, nietig stof en as, verdoemelijk stof en as, over de hoogheilige God spreken? Iets zinnigs en waardevols over hem kunnen melden in waarheid. Dat zal alleen maar enigermate kunnen met een verbroken hart, waar de liefde is binnengetrokken en met een verlicht verstand waarvoor de schrift is gaan spreken. Dan blijft het nog maar stamelen. Maar als u zich bekend maakt, Heer, dan zal het goed zijn en daar gaat het om. En dan wilt gij die middelen nog gebruiken, die worden straks weggeworpen. En u blijft zelf over. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Hier de middelen om tot u te komen. De middelen zullen afgedaan hebben. Heren, en dan houdt de kerk u over. En u houdt, met eerbied gezegd, de kerk ook over. Al uw engelen, al wat gij gevrocht hebt, tot uw eer. En dat zal ik u juichen, tot uw eer. Want gij hebt alles gevrocht om uzelf te willen. En gij zult in alles verheerlijkt worden. Want vernietigd zal er niets worden. Vernietigd zal er niets worden dat we dat leren. Misschien wilden we dat wel. Vernietigd worden, dan zijn we er niet meer. Maar alles wat gij hebt gevrocht, hebt gij gevrocht om uzelf wel. En gij zult er ook uit verheerlijkt worden. Ook de boosheden zullen er zijn. Onder uw gerechtvaardigde toorn, maar ook tot uw eer. Gij zult niet tekort komen. Gij zijt een volheerlijk en volzalig God. En als wij aan uw kant mogen vallen, zullen we nooit iets tekort komen. Een overvloed, onbevattelijk. Buiten u, alles tekort. Dat voor een eeuwigheid niet te beschrijven. We moesten ons verstand verliezen. We zouden nooit meer moeten kunnen lachen als we daar iets van gaan zien. En daarom onderwijs ons nog ook in dit middaguur. In uzelf. Opdat wij u overhouden met u en eeuwig, eeuwig goed zullen hebben. En buiten u, Heer, de waarschuwing mag uitgaan. Zal het een eeuwige verschrikking zijn. Laat die prediking nog mogen klinken, ook in ons midden over het rond der aarde. Die korte tijd die ons nog rest. Maar de kerk was verheugd, ook in dit middaguur. Er zal een overblijfsel zijn. Steunsel, een tiende. Onder de staf van het verkiezend welbehagen doorgegaan. Ja, maar dan nog ben ik een van dat volk. Want al zou nou heel Friesenveen zalig worden en ik niet. Heren, daarom, bind het op, kom over en help en gedenk ons. Niet om ons, maar om Jezus wil. Amen. Droomvisioen. Brengt ons bij zondag 8, de Heidelbergse catechismus. De orde van behandeling is de 8e zondagsafdeling van de Heidelberger. En het is al gezegd, deze zondag handelt van de drie eenheid. Wezenlijk, onbevattelijk, je kunt er niets van zeggen. Al heeft Augustinus er wel 10 boeken van geschreven, omdat hij er niets van kon zeggen. Ja, dan zegt hij, hoe kan dat nou? Ja, dat kan alleen maar als je er zo weinig van weet. Maar dan moet u maar eens over nadenken. In ieder geval, aan de orde van behandeling is zondag 8. En wij lezen de vragen en antwoorden 24 en 25 van zondag 8. Hoe? Dan moet u weten dat natuurlijk zondag 7 is geëindigd met het noemen van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christengeloof. Hoe worden deze artikelen, dus daarin wijst zondag 8 terug, naar zondag 7 het slot, hoe worden deze artikelen gedeeld? Antwoord in 3 delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere is van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag en antwoord 25. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Antwoord. Omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze 3 onderscheidene personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover. Artikelen 8 en 9 van de Nederlandse geloof, Nederlandse handel ook van de drie eenheid. Het zou goed zijn om die ook eens te lezen. Want daar vind ik, en ik heb u dat wel eens meer gezegd in, ik meen, artikel 9, nog een zaak die alleszins het melden waard is. Wij hebben aan de schrift genoeg, laat dat helder zijn. Wij zoeken geen bronnen buiten Gods woord. Maar iets anders is dat het ook bevestigd mag worden wat nou in Gods woord staat, dat dat nou met het hart gekend mag worden. En dat is wat ook artikel 9 van de Nederlandse geloofsbelijdenis het voorhoudt. Die God die wij als 3 personen ook uit zijn werkzaamheden mogen leren kennen. Dat is wel een grote zaak. En ik zou er ook vanmiddag toch iets van willen zeggen. Zonder 8 handelt dus van de 3 eenheid. 3 personen, toch 1 God. 3 gedachten. Allereerst staan wij stil bij het troonvisioen van Jesaja, dat is Jesaja 6. Want daar worden we heel duidelijk van de 3 eenheid gesproken. Dus het troonvisioen van Jesaja. Tweede, de verdeling van deze artikelen. En ten derde, en dan verwees ik u een ogenblik naar de artikelen van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Ten derde, naar het werk van de drie enige God in de zaliging van een zondaar. De drie eenheid. Ten eerste troonvisioen van Jesaja. Ten tweede de verdeling van de artikelen van het ongetwijfeld christelijk geloof. En ten derde het werk van de drie enige God in de zaliging van een zondaar. Psalm 45. Ook daarin een verwijzing naar de drie eenheid, zoals ook bij Psalm 33, wat we samen gezongen hebben. Misschien is het goed om dat ook tevoren te zeggen, wanneer wij dat gaan zingen, dat we dat ook bewust zijn. Ons bewust zijn, daar was in zondag in Psalm 33 sprake van de schepping, van die hemelbogen, de Vader. Maar we hoorden ook door het woord de Zoon en de Geest verbonden met die flonkervuren. Bij de schepping is ook de drie-enige God betrokken. Psalm 33 meldt ons dat berijmd. En eigenlijk is dat ook in Psalm 45 aan de orde. Psalm 45, want wij willen daarvan zingen het vierde vers. Wat staat daar, o God? Dat is de Zoon. Uw God, dat is de Vader, heeft u mild overgoten met vreugde zalf, dat is de Heilige Geest, waarmee immers de Zoon Gods gezalfd is. Ja? Zo ook hier duidelijke benoeming van de drie personen, tenminste duidelijk voor de kerk, die mag het zien, dat de Vader Zoon gezalfd heeft met een Heilige Geest. Zo te mogen zingen en nog meer zo te mogen verstaan en kennen. Psalm 45, vers 4.
Thank you.
gemeente, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Wat zingen de engelen daarboven? En gemeente, waar zouden ze nou beter weten wie God is dan in de hemel? Het zijn serafijnen die het zingen. U weet, er zijn verschillende soorten engelen, archangelen, serafijnen, cherubijnen, tronen, machten, heerschappijen. Hier horen we het serafijnen zingen. Zes vleugels, u weet het. Heilig. Heilig, heilig. Heilige Vader, Heilige Zoon, Heilige Geest. In de hemel weten ze wie God is. En de engelen zingen ervan. Het woord getuigt ervan. En ook de kerk leert daarvan wie God is. Zeer, zeer, zeer ten dele. Maar toch. Ik hou daar niet zo van. Bewijs eens dat God is en dat God drieënig is. Het woord zegt het. De kerk leert het. Dan ligt het zo vast. Ik heb het gehoord van engelen. Heilig, heilig, heilig. Het staat in het woord. Heilige Vader. En er wordt gesproken, heilig kind Jezus. En zo menigmaal, Heilige Geest. Indrukwekkend altijd weer, als het ook voorgelezen wordt, dat formulier van Athanasius, ook vanmiddag, over de drie-eenheid en over de menswording van de Zoon van God. Zo wezenlijk. Heilig, heilig, heilig. Driemaal heilig, de drie enige God. Dat zingen die engelen nooit lovensmoe. God daarboven. Met alle liefde, alle toewijding. Eeuwig toe. Jesaja heeft het gehoord. Wonderlijk, hè? Wat daar gebeurt of niet. Ik meen dat Jesaja 6 zo vol van betekenis is voor Gods kinderen en knechten. Ik zeg dat met nadruk zo, tweemaal. Dit kunt ge tweemaal leren. Kinderlijk moeten we het allemaal leren. Ook knechtelijk. Als een kind van God en een knechtje van de Heer. Jesaja 6. Dat moeten we kennen. Daarin moeten we onderwezen worden. Waarin moeten we nou onderwezen worden? Ik dacht zo, ja, theologie, hè. Moest je eerst eigenlijk allemaal recht gaan studeren, rechten. En dan medicijnen en dan de kroon. Wat bedoel ik? Het recht Gods. En dan het ene geneesmiddel tegen de zonde. En als ze dat geleerd hebben, dan komt alle licht op God. En dan wordt dat de vreugde om hem te kennen tot in alle eeuwigheid. Ja. Jesaja heeft het geleerd. En dat is een dierbare belofte die kinderen zelf en de Heere geleerd zijn. En denk aan je eigen kinderen. Ja, of niet? En aan de jeugd en gemeente. Van de Heere geleerd zijn. Zoals Jesaja ook geleerd. Kom, wat is hier aan de orde in Jesaja 6? Hij mag God zien. U begrijpt wat ermee bedoeld wordt. Niet te veel, want zou het gesterven. Niet te weinig, hij zou het eraan voorbij leven. Maar zo dat het nooit meer loslaat, en dat is een zaak, want ik meen dat Israël bij de berg Horeb staande ook wel iets daarvan vernomen heeft wie God is. En ze waren zo benauwd. Ze wilden het eigenlijk liever nooit meer horen. Maar dan niet zoals Philpot dat zegt. Als je eenmaal bij de berg Horeb bent geweest en u hebt uw vloek van ons ontvangen. En u heeft het mogen omhelzen. En u bent verder geleid naar die andere berg. De Golgotha, de vrijspraak vernomen uit de mond des vaders. Dan wilt ge nooit meer terug naar de Horeb. Nee, maar dat is wat anders. U zoveel ervan vernomen. Dat je niet kunt blijven die je bent geworden. En Jesaja, die mag iets van God zien. En hij ziet een koning op zijn troon. In een ontzaglijk kleed dat de zomer van de tempel vervult. En hij ziet serafijnen. Die vliegen daar aan en af. En die loven God. Die roepen het elkaar toe. Heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En die worden dan nooit moe om God te loven. En dat is wat Jesaja ziet en hoort. En als hij dan de koning heeft gezien in al zijn heerlijkheid. En hij merkt ook op dat niet alleen op het roepen van die engelen de posten van het heiligdom zich bewegen, maar ook het huis, dat tempelhuis, vervuld wordt met rook. Dan roept je het uit in grote vrees. Wee mij. Geliefde, let daarop in de ontmoeting met God. Krijgt de mens zichzelf terug. Tegenover de hoogheilige God zichzelf een klein en zondig en goddeloos mensenkind. En dan roept hij voor het eerst in zijn leven. Wee mij. Wee. U hoort dat wel eens, ach en wee. Het oord van eeuwig, ach en wee, wat is dat? Ja. De rampzaligheid. En daar heeft dat woord ook alles mee te maken, wee mij. Eeuwig pijn. Als je God ontmoet, als een mens met God van doen krijgt, dan leert hij zichzelf kennen als een onreine en vuile zondaar. Ik ben een man van onreine lippen. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Hoe komt u aan die waarheid? Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. Anders zult ge het nooit leren. Natuurlijk, ook in een mens in zijn gewone leven, als hij zichzelf waarneemt, die moet met tijden van afschuw vervuld worden. En als je ooit een goed mens hebt ontmoet, dat kan. Nou ja, goed, u weet wat ik bedoel. Nou ja, dan kun je van jezelf ook genoeg leren dat je een walgelijk mens bent. Maar je kunt er nog wel mee doorleven. Mijn werkelijke overtuiging. Alleen, want mijn ogen hebben de Heere der Heerscharen gezien. En als je die oude mensen nou bedoelt, dat ze zeggen, je met God van doen gekregen. Dan kun je nooit meer worden die je geweest bent. Dat laat zoveel na. Dat het oude leven niet meer voortgezet kan worden. En dan moet er wat gebeuren. Hè? Dan moet er ook wat gebeuren. En dan is er geen rust meer. En dan gebeurt het wonder. Een van die serafs. Die looft God. Maar ook zo dat hij zorg draagt voor het volk van God. En voor die bij dat volk zullen worden toegebracht. Of weer eens bevestigd moeten worden. Dat hun zonden zijn vergeven. Een van die serafs, daar moet u op letten, geliefde. Want dat is rijk onderwijs hoor. Die vliegt dan naar Jesaja met een vurige kool van het brandofferaltaar. En hij roert zijn lippen ermee aan. Aanraken betekent dat. En dan moet u dat dus zakelijk bezien. Als er iemand met een vurige kool naar u komt en uw lippen wil aanraken, dan deinst u terug. Want dan verbrandt u. Dan komt hij met een vurige kool. Wat is dat dan? Een blijk van Gods vergevende liefde in Christus. Hij komt niet met het brandofferaltaar. Dat is één keer gebeurd. Dan wordt een mens met het brandofferaltaar verenigd. Weet u wanneer? In het uur van Gods welbehagen, in het stondelijke van het welbehagen, in het uurtje der minne, wat gaat daar vooraf? Het dodelijkstijdsgevricht. Als God nabij komt met het oordeel, met het vuur, en gedeinst terug, maar dan komt er een ogenblik dat je er mee eens wordt. Dan wordt je verenigd met het brandofferaltaar, want dan moet je voor eeuwig opgelegd worden. Opdat het vuur van Gods toorn u voor eeuwig zal verteren. En wat is dat brandofferaltaar? Dat is Christus. En dan wordt hij verenigd met Christus. Dat is bij Jesaja al gebeurd, als een kind van God. Maar nu bij vernieuwing. En dan niet het brandofferaltaar, maar een kool. Een hernieuwde blijk van Gods vergevende liefde in Christus. Een hernieuwde blijk dat zijn zonden zijn vergeven. Let dan op. Want u weet wat erop volgt. Hij wordt profeet. En vandaar ook die lippen. Hè? Maar lippen staan voor de gehele mens. Hoor. Maar laat dat maar rusten. Zijn lippen worden dus aangeroerd. En dan wordt hem verzekerd dat zijn zonden zijn verzoend. Uw misdaad is van u geweken. Uw zonde. Uw boosheid. En uw zonde is verzoend. Verzoend. En daar moet u op letten. We hebben er wel meer. Ik denk dat we er heel veel van gesproken hebben. Maar het is maar de vraag of ik ook geleerd heb. Of u het geleerd of wij het geleerd hebben. Wat is verzoend dan? Wat is verzoend dan? Voor veel mensen is eigenlijk vergeving der zonde een religieuze variant op het zand erover van de wereld. Dat is zeer goddeloos, ja. Dat is ook zeer goddeloos. Daar is een ontzaglijk verschil. Zand erover, we praten er niet meer over. Het is voorbij, ik kom er niet meer op terug. En eigenlijk denken wij ongeveer dat het bij de Heere ook zo gaat. Maar er gaat geen zand over, er gaat bloed over. Het heeft wat gekost, het heeft God zoon zijn leven gekost. Er moest bloed vloeien. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Wat betekent dat? Zonden kunnen alleen vergeven zijn als de straf over de zonde is doorleden. God ziet nooit af van de straf. Wie denkt dat? Dat één zonde ongestraft blijft. Denkt u dat? Wie gelooft dat het één zonde ongestraft blijft? Dan kent u God niet. Maar dat zegt nou verzoend. Voor uw zonde is betaald. Voor uw zonde is geleden. Mijn toorn is over uw zonde gegaan door hem, door hem, door hem. De gezegende zonen Gods. God is niet tekort gekomen. Aan hem is recht gedaan, dat ligt in het woord verzoening. En in die weg bent u van zonde schuld ontslagen. Uw zonde verzoend. Daarna, daar werkt de Heer hierop aan, het zal u duidelijk zijn, komt de vraag. Zo kan God dus ook zijn dienstknechten inwinnen. Daar is hij vrij in, zo wonderlijk, hè? En nu gereinigd, vernieuwd bij vernieuwing, verzekerd van Gods hartelijke liefde en trouw in Christus. De aanklacht tot zwijgen gebracht van zijn aanklagend geweten, de duivel. Nu is het weer vlak ook in eigen waarneming. En als het vlak is, dan zal ik u zeggen, krijgen mensen zulke lust om God te dienen. Echt waar. Het moet wel vlak zijn, anders durft het niet. Durft het niet. Als je met een openstaande schuld de kans op moet, dan zou je daar 1000 doden sterven voor. En dan meld je je maar ziek. Ik zal niet kunnen ontkennen dat ik dit alles gedaan heb. Mijn vrouw weet dat ook wel. Dat is niet te volbrengen. Niet te volbrengen. Maar als het weggenomen is, dan krijg je zo'n lust om de Heere te vrezen en te dienen. En als dan God gaat vragen, lokt hij zijn kinderen uit. Hè? Wie zal hij dan zenden? Want het is de tijd, u weet het, van de neergang van Juda. De zonden stapelen zich op. De toren van God is gaande gemaakt over dit volk. Dat van Israël niet geleerd heeft. Dat is weggevoerd. Nou, niet zo lang geleden. Maar het volk van Juda gaat door. Of als we het iets eerder moeten plaatsen, kan ook. Dan is dit de nadagen van Israël. Dat laat ik nu rusten. In ieder geval, ook over Juda is Gods toren gaande. En dan moet er een boodschap worden gebracht. En wie zal ik dan zenden tot dit volk? En dan zegt Jesaja, zie, hier ben ik. Dat had die man wel eens meer gehoord. Toen Christus in zijn ziel kwam. En dan mag hij het zeggen, wederkerig, zie, hier ben ik. Zend. Zend mij heen. Zend mij maar naar dit volk. Hij is gewillig gemaakt. Die worden zo gewillig. Om God te dienen. Ja, maar Jesaja, dat had je vast niet verwacht, of wel? Dat je nou zou horen om tot dit volk te gaan met de boodschap. Kom, ga met ons en doe als wij. Ja, maar nu dit, want nou komt de boodschap. Dat dat hart van het volk nog vetter moet worden. Dan moet je gaan preken, Jesaja, de vruchten van zijn. Dat ze zich nog meer verharden. Is dat het doel van de evangelieverkondiging? Geen zins. Maar als de tijd vol is bij God. Ik heb zo lang geklopt en u heeft niet open gedaan. Nu ga ik afrekenen. En nu kan het dus niet meer. Spreuken 1. Dan is de prediking een oordeelsprediking. En dan kan Jeremia later zeggen, Heere, doe het niet. Dan zegt God, spreek mij daar niet meer van. Al zou Mozes en ook Samuel tot mij naderen. Ik zal mijn oordelen niet meer langer kunnen achterhouden. Dat moet ook verkondigd worden. Hè? Dan zeggen ze wel eens, dat verkondigt u toch. U moet dit, u moet dat. En dan zeggen ze, 1/3 hiervan, 1/3 daarvan. Dan heb ik wel eens gedacht, zouden ze nou de lastbrief van die knechtjes van God hebben ingekeken. Weet u wat een dienstknecht van de Heere moet verkondigen? Jesaja moet het oordeel verkondigen. U leest dat daar in vers 9. Horende hoort, verstaat niet. God is vrij om ook dat als verkondiging zijn knechten toe te betrouwen. Er zijn er die worden geroepen om alleen het oordeel te verkondigen. Dan roept de ganse goede gemeente, dat is geen prediking. 3 delen waren de voorganger, 3 delen. En liefst het eerste deel niet te lang. Trouwens bij elkaar, maar niet te veel. En u heeft nog nooit gevraagd, prediker, overleg uw lastbrief eens. Wat heeft de Heer u opgedragen? Heeft u dat ooit wel eens gevraagd? Ik meen dat er 1 ooit hier geweest is die me gevraagd heeft. Ja. Goed. We gaan verder. Dan, als Jesaja heeft gehoord wat hij moet verkondigen, zegt u hoe lang. Maar het is geen zaak van vreugde hoor. Ook al staan ze aan Gods kant, zolang ze hier op aarde zijn, is het toch dat goddelijke mededogen in hun hart dat ook Christus kende. Toen hij weende over Jeruzalem, Jeruzalem, Jeruzalem. Straks vallen ze ten volle aan Gods zijde. En dan zullen ze zich verheugen in de verdoemenis van al diegenen die niet wensten dat God koning over hen zou zijn. Hier bij ogenblikken. En daarom toch ook, hoe lang? Dan noemt God een tijd. Wanneer hij weer zal terugkeren tot dit land. In gunst en in genade. Tot het overblijfsel dat er altijd zal zijn zolang de wereld is. Jesaja heeft de koning gezien in al zijn schoonheid. En hij heeft God mogen ontmoeten. En al is het waar, de loop der geschiedenis is een toename in de kennis van de drie-eenigheid. En de drie-eenheid van dat goddelijk wezen. Toch hebben al Gods kinderen daarvan geleerd. En weten zij daarvan. Ook hier in dit wonderschone hoofdstuk. Ik zei knechtelijk, maar ook kinderlijk. Ik hoop er straks op terug te komen. Het is zo onderwijzend. Dit leert God als een volk. Maar ook dat God een drie-enige God is. Hij heeft het gehoord. Heilig, heilig, heilig. Driemaal. Heilig is God. Een drie-enige God. Hij heeft het gehoord. U leest het in vers 8. Wie zal ons heen gaan? Ons. Meervoud. Heenwijzing naar de drie-enige God. U heeft het vanmorgen ook gehoord in Genesis 3. Als onze één. Meervoud. En je kunt dat niet altijd afdoen met een pluralis majestatis. Wij, koningin der Nederlanden. Neem me niet kwalijk, we hebben een koning. Dat kan het ook zijn. Maar het lijkt wel of we altijd alles in het werk stellen om de waarheid toch weer af te zwakken en te ontgaan. Het verstand verdraagt dat niet. Laat maar staan zoals het er staat hoor. En draag niet kennis van later datum in. Ons, meervoud. Heenwijzing naar de drie enige God, dat is het tweede. Maar let u nog eens meer op, geliefde. Dit woord van God uit vers 9. Horende hoort, maar verstaat niet, dat komt later terug. Weet u waar? In Johannes 12. Als Christus spreekt tot de Joden en ze geloven hem niet, dan wordt dit woord van Jesaja geciteerd. Dus daar wordt het op Christus, de Zoon van God, toegepast. Hier de Vader, Johannes 12, de Zoon. En ik neem u mee naar Handelingen 28. Paulus in Rome in een zelfgehuurde woning, in gesprek met de Joden. En ze geloven het niet. En weer dat woord van Jesaja 6, het 9e vers. En nu toegepast op de Heilige Geest, die men niet gelooft. En op de Vader, en op de Zoon, en op de Heilige Geest worden toegepast in Gods eigen woord. En zo bevat dit 6e hoofdstuk van Jesaja ook zo'n schone en diepe gedachte aangaande de drie-eenheid van die eeuwige God en Heere, ons. Heilig, heilig, heilig. Het is de Vader die spreekt, het is de Zoon die spreekt, het is de Geest die spreekt. Zo luidt Gods woord. De kerk valt in aanbidding neer en wenst wel eeuwig mee te zingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Zo wordt hier Jesaja onderwezen. In wie God is. In zijn heiligheid. In zijn barmhartigheid. Maar ook in zijn drie-eenheid. Drie personen. Geliefde. Zoals de ganse schrift ook van hem spreekt. En ook de catechismus ervan wil spreken. Beginnende met die vraag: hoe worden deze artikelen gedeeld, onze tweede gedachte, geliefde? En het antwoord is in drie delen. En dan gaat de catechismus, die immers nu de 12 artikelen wenst te volgen in de ontvouwing van de geloofsleer, spreken van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En verbindt er ook drie bijzondere werkzaamheden mee. Hoe worden die drie dan verbonden met bepaalde werkzaamheden? Wel, de catechismus zal de geloofsbelijdenis volgen en die spreekt eerst van God de Vader en onze schepping en onderhouding. Zondag 9 en 10. Dan van God de Zoon en onze verlossing. Het borgwerk van Christus. De daaropvolgende zondagen om dan af te sluiten. De derde persoon, de Heilige Geest en onze heiligmaking, het leven van Gods volk na de rechtvaardigmaking. En als een ziel gerechtvaardigd is, vrijgesproken, met het brandofferaltaar verzoend, de kracht van de verzoenen aan de ziel gesmaakt, dan komt daar de heiligmaking om nu te leven tot eer van God, waartoe wij ook geschapen zijn. En dan komt daar die persoon van de Heilige Geest. Zo zijn de 12 artikelen verdeeld. Die handelen van die ene God. Die is Vader, Zoon en Heilige Geest. wonderlijk. We hebben het al meerdere malen voor u mogen zeggen. Wonderlijk. U moet nooit iets anders zeggen dan wonderlijk. Wonderlijk, wonderlijk. Zeg nooit moeilijk, dat mag u niet zeggen. Maar wonderlijk. Wonderlijk. Niet te bevatten mag u ook zeggen. Moet u ook zeggen. Wonderlijk. Om je eeuwig in te verwonderen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En die drie die zijn één. U weet het, daar hoef ik vanmiddag niet veel moeite voor te doen om u daarvan te overtuigen. Dat de ganse Bijbel spreekt dat er maar één God is. Eén God is. Eén God is. Ik ben de Heere en niemand meer. Buiten mij is er geen God. Eén God. Efeze 4 vers 6. Eén God en Vader van allen die daar is, boven allen en door allen en in u allen. Eén God. En tegelijkertijd drie personen, gelijk in eer, in waarde, in wezen. Vader, Zoon en Heilige Geest. En we hebben er iets van gehoord uit Jesaja 6. Het meervoud, ons. We hebben het gehoord in de lofzang van de serafijnen. Heilig, heilig, heilig. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We hebben het gehoord hoe in Handelingen 28 en Johannes 12, wat hier van de Vader gezegd wordt, daarvan Zoon en Geest wordt gemeld. Ook weer een betuiging dat die ene God drie personen is. En die alle drie God zijn en toch zijn er geen drie goden. Alle drie almachtig zijn en toch niet drie almachtigen. Het is u voorgehouden, de leer die naar de godzaligheid is. En zonder deze waarheid kunt ge niet sterven. En zult ge voor eeuwig verloren gaan. Drie personen. U komt het overal tegen. Ge kunt het voor de wereld niet bewijzen. Hoeft ook niet. Als je het van de engeltjes hebt gehoord en uit je eigen leven mag kennen. Dan hoeft dat ook niet. Arme mens. Die een bewijs moet. En ook dat zal hem niet eens kunnen overtuigen. Ik geloof in God de Vader. Ik geloof in God de Zoon. Ik geloof in God de Heilige Geest. Maar als je het mag zien, ziet je het overal. Dan ziet je het overal. Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld. Dat is de Vader. Dat hij zijn enige geboren Zoon. Dat is de tweede persoon gezonden heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft. Geloof is het werk van de Heilige Geest. Enzovoort. De drie personen. Je ziet ze overal. Bij de doop. De Vader die spreekt, de duif, de geest die neerdaalt op de Zoon die daar staat. Opgekomen uit het water van de Jordaan. Gij ziet het overal, gehoord het in de zegenbeden. De Heere zegene u. Tot driemaal toe, die heilige Godsnaam over u afgeroepen. Gehoord het bij de doop. Gehoord het door de ganse schrift. Eén loflied. Overal zingen daar die serafijnen in. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De aarde van zijn heiligheid en heerlijkheid vervuld. Overal, overal. En toch, geliefde, één God, drie personen met drie onderscheiden werkzaamheden. We gaan verder, zegt de catechismus. De Vader verbonden met de schepping. Alleen zijn werk? Nee. Wel bijzonder het werk van de Vader. Maar ook daarin komen Zoon en Geest mee, want het is een werk van een drie-enige God. De Vader schept. Johannes 1 zegt, door het woord, en dat is God zo. En Genesis 1 vers 2 meldt mij, en de Geest zweefde boven de water, broedde boven de water. Dat is de derde persoon, de drie-enige God, ook bij de schepping betrokken. Hoort u dat? Bijzonder werk van de Vader. Schepping en onderhouding en toch is daar de gehele drie-enige God bij betrokken. Hetzelfde is van de verlossing. U zegt dat is van de Zoon. De Zoon die gekomen is om zijn gezegend lichaam te laten hechten aan het vloekhout des kruises. Die gekomen is in het hart van zijn volk om daarin te wonen. En de vergeving der zonde te schenken en de gemeenschap met God te herstellen. Maar ook dat gaat niet buiten die andere personen om. Nooit. Nooit. Want de Vader heeft de Zoon gezonden. En de Geest past het werk van de Zoon toe. En zo is ook de verlossing toch het werk van een drie-enige God. Niet anders dan met de heiligmaking bijzonder is het de Geest die gaat wonen in de harten van Gods kinderen. Maar in Johannes 14 kunt u toch ook lezen, de Vader en ik zullen bij u komen. Dan zal de ganse drie-enige God wonen in het hart van zijn volk. Geliefde, zo betuigt de ganse schrift. En als het open mag gaan, nogmaals, dan ziet u het overal. Eén loflied op de drie-enige God. De ganse schrift getuigt ervan. Wat Jesaja heeft mogen zien. En wat Gods kinderen in hun hart ook beleven. Dat God één is. En toch drie personen. En die drie toch één. Eén, drie. En die drie, één. Dat is onze God. Er is veel over nagedacht. Wat zou ik doen? Ik wil liever met de engelen zingen. Heilig, heilig, heilig. Eén ding wel. Ik versta het niet. Kan ook niet. Eén ding. Eén ding. Dit weet ik wel. Dat God drie-enig is. Dat wil ten diepste zeggen. Dat God gemeenschap is. Geen op zichzelf staande persoon. Maar God is gemeenschap. En moet u erop letten, gemeente, als er gezegd wordt dat in de waarachtige bekering een mens in Gods gunst en gemeenschap wordt hersteld. Dan wil dat niet zeggen dat wanneer ik dan bij God mag komen er nu gemeenschap is. Omdat we dan met z'n tweeën zijn, met eerbied gesproken. Nee. Hersteld in zijn gemeenschap die er al is. Omdat God drie-enig is. O, dat eeuwig spel der liefde kan niet anders zeggen. Van drie personen, die ene God die zichzelf bemint. Personen die elkaar beminnen. Dat is gemeenschap. En deze God is onze God. Deze God moet u kennen. Liefhebben en dienen. En dat is de hemel. Deze God. En dan leert u hem overal zo kennen. Ook en juist daar. Waar Gods volk mag zingen. Mijn rots. Mijn deel. Mijn eeuwig goed. Mijn rots. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwd, laat mij rusten in uw schouw. Waar het bloed door u gestort. Mij de bron des vredes wordt. Mijn rots, mijn deel. Ik ben uw loon, uw deel. Zeer groot. Dat is God de Vader. En God de Geest. God de Heilige Geest, die eeuwig bij mij zal blijven. Mijn eeuwig goed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed ook daarin. In die uitroep van een ziel die een ogenblik zijn God kwijt is geweest. Maar door genade weer mag hervinden, Asaf. Die dan zo weer met God wordt verenigd. Zo mag verzinken dat goddelijk wezen. Dan kan er niet anders. Dan met die engelen, maar in zijn eigen woorden het uitzingen. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed, heilige Vader, heilig kind Jezus, heilige Geest. Geliefde, voordat we overgaan tot het ontvouwen, onze derde gedachte, wil ik u uitnodigen om eerst nog samen te zingen van Psalm 73. En dan van het 13e vers. Jesaja mocht zo omhoog blikken. Hij is verschrikt geweest. God heeft zijn hart gerustgesteld. En dan blijft God over. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn ogen waarden nevens u toch lusten? En wat er verder volgt in het 13e vers van Psalm 73. Drie personen, één God. Vader die eeuwig de Zoon genereert en nooit is de Vader zonder Zoon en nooit de Zoon zonder Vader geweest. Een Vader en Zoon die samen eeuwig de geest blazen, de spiratie, de uitblazing. Nooit is de geest zonder Vader en Zoon geweest en nooit de Vader en Zoon zonder de geest. Eén enig, drie enig God, u zij al de eer. Hoe leert een zondaar die God nu kennen? Ten derde, we kunnen veel zeggen, maar als die God nou niet kent. Hij maakt zich bekend. En ook dan heeft Jesaja, zij ons zoveel te zeggen. Ik zei knechtelijk, maar ook kinderlijk. De waarachtige bekering, geliefde, kent een orde. Ik schaam me niet om dat te zeggen, waarom zou ik? Want God spreekt ervan in zijn woord. De kerk bevindt het zo ook. Al is het wel waar, dat zeg ik er uitdrukkelijk bij, ook voor hen die zover nog niet geleid zijn, dat er later licht moet komen over licht om te verstaan wat er gebeurt. Want een mens begrijpt in het begin niet wat er gebeurt, hoor. Echt niet. Als God een mens bekeert, dan zegt hij, ik heb tegen God gezondigd. Dan heeft hij niet over personen, daar weet hij niks vanaf. Ik heb tegen God gezondigd. Maar er is een orde. En dat leert ons Gods woord. En dat moet geleerd worden. En hoe u het leert, dat weet ik niet en dat geeft ook niet als u het maar leert. Dat is wel een orde. En het begint wel met de Vader. Het begint met de Vader, geliefde. Dat is naar het getuigenis van Christus. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekt. En dat moet u nooit vergeten. Het begint met de Vader. In de stilte nog nooit begonnen eeuwigheid heeft de Vader verkoren. Dat ging niet buiten die andere personen om, maar dat weet u nu al wel. De Vader heeft verkoren. En dan volgt op de verkiezing van die kerk de raad des vredes als de onderhandeling. Nou is er een verkoren kerk, maar hoe zullen die kinderen dan zalig worden? En dan gaat het in die raad des vredes om twee dingen, om de zaligheid van de kerk, ja, maar om het recht van God. Want mensen zullen in zonde vallen en God kan over de schuld niet heen gaan. Aan zijn recht moet voldaan worden en dat is de raad des vredes. Die drie personen onderhandelt over de zaligheid van de kerk met handhaving van het recht van God. En daar heeft de Vader de eisen neergelegd waaraan voldaan moet worden. En de Zoon heeft die ingewilligd en zijn loon geëist. Wat is dat? Zijn verheerlijking en de verheerlijking van de kerk en de schenking van de kerk en de bewaring van die kerk. En het is de Vader die verkiest, de Vader die de eisen stelt. En het is de Vader die de Zoon in de volheid des tijds heeft gezonden naar deze vervloekte aarde. Ja. En het is de Vader die een zondaar door zijn geest gaat trekken tot Christus. Dat is de geest des Vaders. En die trekt nou een zondaar, zo'n uitverkoren vat die daar loopt. En die weet niet van God en gebod. En misschien weet hij wel met zijn verstand van God en gebod, maar hij weet er nog niks van. Die wordt nou opgezocht en die wordt nou getrokken. Hoe doet God dat? De Vader door zijn geest. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekken. Hoe trekt die geest? Die overtuigt van zonde. Wat is dat? Dat de zonde een waarheid wordt. Dat de zonde werkelijkheid wordt. Dat de zonde een last wordt. Dat de zonde je verhindert om door te gaan. Als een hand die op je schouder drukt steeds verder naar beneden tot in het stof. En als het doorgaat tot in de hel. Dat doet het overtuigende werk van de geest. Je overtuigt van zonde dat zonde zonde is. Waardoor ik voor God niet kan bestaan omdat God heilig is. Volstrekt rechtvaardig is. En nooit één zonde door de vingers kan zien. Dat is overtuiging. Dan kom je met alles in het stof. Met alles komt je dan voor de poorten van de hel. En het is maar één ogenblik en u ligt daar voor eeuwig in. Weet u daarvan? Dan wordt u een hel waardig. Dat is gemakkelijker gezegd dan beleefd. Want daar willen mensen in. Toch gaat hij dat leren. En toch, dat is nou dat trekken van de Vader. Zo trekt hij nou naar de Zoon in die overtuiging. Want er is van nature geen plaats voor Christus. Nee, ik heb geen zaligmaker nodig. Maar God de Vader overtuigt door zijn geest en trekt zo tot de Zoon. En daar valt hij nou neer als een desdoodschuldige. Als een desdoodschuldige. Wat is nou een desdoodschuldige? Die heeft van hoge hand zijn doodvonnis vernomen. Die heeft het niet geconcludeerd, maar die heeft van God vernomen. Desdoodschuldige. Op de vierschaar getrokken. De rechter heeft gesproken. En de veroordeelde buigt het hoofd. En willigt het vonnis in en wordt meegenomen naar buiten. Om daar de straf te ondergaan. Naar de gerichtsplaats. Om daar voor eeuwig verdoemd te worden. En dat is nou de trekking des Vaders. Dat hij nou een zondaar gewillig maakt. Ik zeg niet dat de liefde Gods in zijn hart is uitgestort. Dat komt straks. Het is een trekking. En een overtuiging. Je moet die zaken goed onderscheiden. Dan wordt hij gebracht op de gerichtsplaats. Daar mag hij nou dat vonnis inwilligen. Met vreugde dat het vloekvonnis omhelzen. Omdat hij aan de zijde van God wordt getrokken. En zo valt hij in de handen van de Zoon. Zo valt hij in de handen van de Zoon. Zo trekt de Vader door zijn geest. De zondaar wordt gericht naar de gerichtsplaats. En zo in doorboorde handen die gaan spreken. En dat is de tweede persoon die dan gekend gaat worden. Ze hebben er wel eens wat van gezien. En hun hart is er wel naar uitgegaan. Maar nu mogen ze hem in de ontmoeting ook werkelijk leren kennen. En de warmte van zijn bloed smaken. Als al hun zonden vergeven worden, dat is een stuk hoor. Als hun schuld wordt weggedaan. En als zijn Vader gaat betuigen. Op grond van de vereniging met Christus. Als Christus zijn bruid voor de Vader leidt. Dat hij nooit meer zal toornen. En niet meer zal twisten. Dat voor eeuwig de vrijspraak zekerheid zal zijn. Dat God er nooit meer op terug zal komen. En al die zonden achter zijn rug heeft geworpen. In een zee van eeuwige vergetelheid. De Zoon leren kennen. Dat is het anders geliefde dan een Jezus van 5 letters. Waar je zo uw gedachten bij kunt hebben. Waar je misschien wel grote gedachten van kunt hebben. Maar je hebt hem nog nooit gekend. En dat is nou waar de Vader een zondaar brengt. En hoe weet ik nou dat Christus is? Er is wel onderscheid hoor. Er is wel onderscheid. Het hangt af van hoe je afgesneden bent. Des te scherper de afsnijding. Des te helderder de inplanting in Christus. Daar is verschil. Eén ding weten ze allemaal. Dat ze het bestaan in zichzelf verloren hebben. En dat ze bestaan in een ander hebben gekregen. En hoe blijkt dat? Wel, dan leef ik niet meer. Dan ben ik van mezelf verlost. Eens andere geworden. Dat komt in alles openbaar. Want dan kunt je het hier niet meer vinden. Dan wilt je naar uw geliefde toe. Dan wilt u naar huis toe. Dan is er zonder last van binnen en van buiten u een last geworden. Steeds meer en meer. Dan wordt de gang allemaal zwaarder. En dan wordt het nog zo onmogelijk om straks met alles wat gebeurd is te sterven. Kan u niet vertellen. In de handen van Christus overgegaan, dat betekent ook dat u weet van doorboorde handen. Dat u weet dat al God de Vader zijn recht is voldaan. Dat betuigt de Zoon ook, zo helder. Dat hij voor u in het gericht is gegaan. Zo verklaart Christus zich voor de ziel. Zo leren ze hem kennen. De een meer dan de ander. En de kracht van dat bloed. Maar ook de kracht der liefde. Die straks uitgestort wordt in hun hart. Is alles één bevestiging. Dat het waarheid is. Dat een ander in het leven is gekomen. Om nooit meer weg te gaan. Ze zijn zichzelf kwijtgeraakt. Dat moet u maar vasthouden. En geen rust hebben voordat u zichzelf kwijt bent. Op rechtsgronden overgegaan. In de handen van een ander. Zal een mens dat niet weten. Als hij in andere handen is gekomen. Dan voorheen. Handen van de duivel. Die hem altijd stuurde daar. Waar de zonden uitgeleefd konden worden. Waar de lusten van de wereld ook zijn lusten waren. Dat is alles voorbij. Zonde wordt zo duur. En het vervult de mens met steeds weer afkeer. Geliefde de Zoon leren kennen. Dan worden ze teruggeleid. Naar de gewilligheid van de Zoon in de eeuwigheid. De blijdschap waarmee hij is gekomen. Met vreugdeolie gezalfd om de weg van zijn Vader te gaan. Dan zien ze hun stervende vriend daar in het stof van Gethsemane. Dan zien ze hem hangen aan het vloekhout des kruises. En ze hebben hem lief met een schreeuwend hart. Een stervende vriend. En als de Heer verder leidt. En dan mogen ze hem ook leren kennen als uw opgestaande levensvorst. En dan staan ze met hem op in een nieuw godzalig leven. Dan mogen ze ook achter hem aan met de hemelvaart. Dan kennen ze ook hun thuiskomen in God. Onderscheiden gangen en wegen. Maar God leert het zijn volk. Geliefde, zo leren ze Christus kennen. Zo wordt hij hen zo dierbaar. En onmisbaar. Zo allernoodzakelijkst. Die tweede gezegende persoon. En als hij gekomen is. De koning is geworden. Dan komt daar ook die derde persoon. Dan krijgt de kerk ook kennis aan die wij zo graag noemen. U weet het wel, hè? De kinderleider. De kinderleider. De vader verkoren. De eisen gesteld. De zoon gezonden. De zondaar getrokken. De zoon gekomen. De ziel lieflijk omhelst. De bloedfontein geopend. Gewassen, gereinigd. Voor de vader gesteld. Zijn borggangen verklaard voor de ziel. En nu komt daar die dierbare geest. Die dierbare geest. Wat doet hij dan? Die komt hier wonen. Die gaat de liefde Gods in het hart uitstorten. Die gaat alles uit Christus nemen. De weldaden worden nou verklaard. Dan weet ge, toen heeft hij mij gezegd dat mijn zonden zijn vergeven. Dan wordt die weldaad van het eeuwige leven verklaard. Zo gaat die geest nou toepassen en schenkt hetgeen wij in Christus hebben. Dat doet die geest, dus die komt wonen. Die stort de liefde Gods uit. Die gaat de weldaden voor het hart verklaren. En die gaat nou leiden in al de waarheid wat heel de wereld ligt. Maar één geest die leidt in al de waarheid. Hoe kom ik ooit in waarheid thuis? En de geest leidt. Leidt vriendelijk licht, leidt mij. Voort, want donker is de nacht en ik ben ver van huis. En dan gaat die kinderleider dat volk bij de hand nemen. Ze weten zelf niet in en uit te gaan. En steeds weer bij de hand genomen. De kinderleider, geliefde, die leidt in al de waarheid. Die ook leidt in de gemeenschap met andere kinderen van God. Die leidt in de gelijkvormigmaking van het beeld van Christus. Wat is dat, dat die lieve geest nou met die beitel in zijn hand, om het zomaar te zeggen, zijn kinderen gaat bewerken, zodat ze steeds meer de trekken aannemen van Christus. Op hem gaan lijken, iets van die liefde en bewogenheid gaan kennen. Iets van die stervensgang ook in eigen leven mogen zien. Alles verlaten om hem alleen te volgen. Zo wordt ook dat beeld steeds meer uitgedrukt in hun hart en leven. Dat doet die dierbare geest in goede werken om daarmee de Vader te verheerlijken. En zo leidt hij voor door deze donkere nacht naar huis. Om altijd bij hem te blijven. Om te troosten, bijzonder te troosten. Als ze voor de rechtbank staan, geeft hij de woorden om te spreken. Als ze verantwoording van u afeisen, geeft hij te spreken. En als ze zien alles kwijt is, neemt hij het uit Christus en stelt die lieve borg weer voor ogen. Leidt terug naar het uur dat hij overkwam en leidt vooruit naar hetgeen u nog te wachten staat. En zo vertroost die geest de kerk op de gangen, die moeizame gangen door dit leven, terwijl niet anders is dan een gestadige dood. Geliefde, en zo leert nou de kerk die drie personen in de eenheid. En in die eenheid die drie personen kennen. En er is een verlangen om die straks eeuwig te aanschouwen. En in dat goddelijk wezen te verzinken als God zal zijn, alles en in alle. En ik kan u ook nog maar één keer waarschuwen vanmiddag. Deze God niet te kennen, zal zo allerverschrikkelijk zijn. Ieder mens heeft zijn eigen God. Want er is Gods kennis geweest. En die is ook wel in zekere mate gebleven naar de zondeval. Maar ieder maakt zijn eigen God. Waar die wel mee leven kan. Maar deze ware God. Van eeuwigheid verkoren. Die zijn lieve zoon heeft gezonden. Die er alles voor over heeft gehad. En die door zijn geest een kerk thuis brengt. Zo'n God is er maar één. Dat is de enig ware God. En als je die nou niet kent. Gun u zelf geen rust meer. Schreef het naar de hemel. Heren, mag ik met Jesaja dan u aanschouwen? En mag ik ook die vergevende liefde kennen? Die kool op mijn lippen en die gewilligheid om nou voortaan voor u alleen te leven en straks eeuwig bij u te mogen zijn. O, dan gaat de kerk zingen. Dan gaat de kerk zingen, zult u dan ook mee zingen. O Vader, dat u lief ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. En dan blijft er maar één verlangen over, weet u wat? Om straks met die serafs, dat betekent brandende, evenzeer als zij, brandende van liefde, deze God eeuwig te mogen toezingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Amen. Laten wij eindigen. Heere, zou u dat willen geven? Maar meer is niet nodig. U te kennen, u te vrezen, u te dienen en van alles van onszelf het meest verlost te zijn. Werken we uit in het midden van de gemeente. Gedenk de jeugd. Gedenk ons allen. Wie en wat we ook zijn. Allemaal wandelaars, wandelaars, wandelaars. Door dit leven. En straks eenmaal dit leven uit. Naar de eeuwigheid. Allemaal reizigers naar de eeuwigheid. En wat zal het dan zijn? Een bekend God. Of een onbekend God te ontmoeten. O Heere, zegen dan door uw woord. Vergeef het ons. En wil ook in deze gemeente nog velen tot een eeuwige zegen zijn. In de bekendmaking van uw wezen. In de overtuiging van zonde en schuld. In de vereniging met Christus. In het toebedelen van die lieve kinderleider. Omdat ze zo zullen weten, wij allen zullen weten, hoe goed u bent. En hoe u eeuwig de lof, de dank en de aanbidding zal toekomen. Ja, tot in alle eeuwigheid. Heere, leer het ons. Om Jezus wil. Amen. De avondzang, geliefde, zevende vers. De avondzang. De kerk heeft een morgenzang, maar ook een avondzang, dat weet u wel. En daarvan het laatste. O Vader, dat u liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u de troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Laatste vers van de avondzang. Genade van onze Heer Jezus Christus, En de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.